AI toepassen in je agency? Gaat het over technologie leren? Of beter met de psyche omgaan? Daarover ga ik in gesprek met Gerard Duusma, AI-specialist uit het Hoge Noorden. Mijn naam is Fabian en dit is de Verkenners Podcast. Hey Gerard, welkom.
Ja, goedemiddag. Ik vind het leuk om hier weer te zijn.
Nou, goed zo. Goed om te horen. Hey, altijd duik ik gelijk even de diepte in met een mooie stelling. Dus hier komt er eentje voor jou om het gesprek goed te openen. De grootste uitdaging rond AI is niet technologie, maar psychologie.
Maar dat is een goeie. En dat ben ik wel met je eens. Dat het met name de mind is hoe je ermee omgaat. Want het is niet zo dat je de technologie leidend moet maken. Maar je moet eerst kijken van wat voor mensen hebben we in huis. En als je dan efficiënter gaat werken, want dat weten de meesten wel, dat je met AI efficiënter kan werken. Maar wat blijft er over van de mensen die je in huis hebt? En dan moet je misschien alles opnieuw herdefiniëren. Maar ook dat elke medewerker bij zichzelf te raden moet van wie ben ik eigenlijk? En niet wat doe ik, want dat verandert helemaal. Maar wie ben ik? Zodat je vanuit de kern kunt veranderen.
Ja, precies. Terwijl ik juist veel zie dat mensen heel erg de angst hebben van hoe ga ik deze technologie nou tot me maken of tot me krijgen. En eigenlijk gaat het veel meer over van hoe ga je ermee om überhaupt in je hoofd.
Nou, het is echt afscheid nemen van heel veel werkzaamheden. Want ik doe dit werk natuurlijk dagelijks bij bedrijven, ook grote bedrijven. En dan zeg ik ook, het is ook leren loslaten van het oude. Maar mensen vergeten niet, dat is hetzelfde met een dierbare die je verliest. Daar kun je niet een knopje omzetten. Dat je zegt, nou, vanaf morgen gaan we één keer compleet nieuw werken. Het is echt een overgangsfase. Maar dat betekent wel dat je dat met elkaar moet oppakken. Want als één iemand grote stappen maakt, dan past die niet meer in het team.
Nee, precies. Oké. Ja, ik vind het wel heel interessant. Want het is denk ik een onderschat gedeelte gewoon in de revolutie waar we nu in zitten. Om de mindset of de psyche van mensen mee te krijgen.
Absoluut.
Hey, laten we eens even inzoomen op wie jij bent. Vertel even kort wat over jezelf. En dan ben ik ook heel benieuwd wat jouw link met de agency-branche is. Ja.
Nou, Gerard Duusma, je hoort het aan mijn stem natuurlijk wel uit het Hoge Noorden, Friesland. Yes. Als klein jongetje opgegroeid in een dorpje. Maar altijd had ik al interesse voor technologie. Dus ik had een Commodore Amiga 500, weet ik nog wel, toen ik in 1989 rond 10, 11 jaar was. En toen zag ik de dingen al heel anders dan mijn klasgenoten. Ik zag allemaal kansen. Ik denk, alles kan anders. Ik ben linkshandig, maar daardoor kon ik eigenlijk niet mooi schrijven. Want toen moest je nog rechtshandig schrijven. Dus dan kreeg ik schrijfcursussen. Maar op een gegeven moment zei ik, kan ik het niet gewoon uitprinten met mijn matrixprinter? Want die had ik ook al. Maar dan werd ik gewoon uitgelachen. Want als jij niet kan schrijven, Gerard, krijg je ook geen baan. Want je kunt niet solliciteren. Ik zeg, maar dat doe ik gewoon toch ook met een brief die ik heb uitgeprint. Alleen dan zie je dat mensen altijd tijd nodig hebben om technologie te snappen. En daarom zeg ik ook altijd tegen scholen waar ik wel gastenlessen geef. Leer heel veel van je studenten en leerlingen. Sta echt open, want zij zien dingen anders. Waardoor je makkelijker mee kunt met de tijd. En ik heb, doordat ik altijd vooruit liep, heb ik mijn hoofd al vaak gestoten. Want ja, toen ik docent was, dat ben ik daarna gaan doen. Na mijn studie op hbo-school, commerciële economie. Toen dacht ik wil wel lesgeven. Want 1999 ben ik begonnen. En toen was het dus natuurlijk, ja, ik had heel veel kennis over marketing. Maar ik had ook heel veel computerkennis. Ik was al heel veel met internet bezig, bouwde websites. En ik denk, hey, maar die twee gaan heel goed samen. Dus toen dacht ik, we gaan gewoon dat vak gewoon helemaal opzetten. Dat heb ik gedaan. Alleen dat werd me toen niet altijd in de afgenomen. Mensen zagen mijn werkzaamheden meer als, ja, leuk. Maar dit draagt niet bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Maar dat kwam omdat ze niet beseften hoe groot internet zou gaan worden. En ik zag het wel, omdat ik er elke dag mee bezig was. En toen had ik de klasse vol, weet ik nog wel, in 1999. Een beamer had ik altijd bij me. Dat was toen ook nieuw net, in dat jaar. Mm-hmm. Dat ik gewoon alles projecteerde. Maar ik had natuurlijk ook mijn internetverbinding. Dus ik kon gewoon mijn lessen aanvullen met allemaal online zaken. Maar er was niemand die dat deed. Dus ik zei, die boeken op een gegeven moment, dat was al een aantal jaren verder. Ik zei, die kun je thuis laten. Ik zorg dat ik jullie zo meeneem in deze wereld, dat jullie dat boek graag willen lezen. Maar dan in de vrije tijd en niet in mijn les, want dan wilde ik iets anders doen. En even later, Skype kwam, ging ik ook ondernemers live in de les brengen. En dan soms ook vanuit het buitenland. En dat was, ja, dat is nu, als ik gastlessen geef of studiedagen verzorg voor het onderwijs, dan nog zie je dat heel weinig dat doen. Terwijl de technologie is er al jaren.
Juist. Oké, dus eigenlijk zeg je daaraan het stukje adaptie, waar we het net ook al over hadden. Dat is iets wat jij al heel vroeg tegenaan liep, van dat daar het de grote sleutel
zit. Daar zit de sleutel.
Ja.
Want de technologie, dat is nu ook alweer zo. Dan lees je dus, je hoort dat heel vaak, dat 35% van de AI-projecten mislukt. Maar dat zit er niet in de technologie. Die is nog niet op het niveau waar die straks over 5 jaar is. Maar die is goed genoeg. Alleen het is de mens die nu de zwakke schakel is. Want die kan niet die adoptie doen. En dat heeft ook vaak te maken dat de manier waarop men werkt, ja, dat gaat natuurlijk helemaal disruptief worden. En dan vinden mensen dat heel spannend. Dus, en als er dan geen sterke leiding is in de organisatie, ja, dan krijg je dat ook niet in beweging.
Nee, precies. Dan gaan we dadelijk nog even wat meer over inzoomen. Jij bent dus vanuit je studie gelijk leraar geworden.
Ja.
Maar vanuit dat stukje is op een gegeven moment die link naar de agencywereld gekomen.
Ja, want ik was natuurlijk docent en ik had mijn eigen website. En dat, als je dat dan ziet, dan had ik mijn lesmateriaal allemaal online. Studenten konden de cijfers gewoon inkijken in het weekend. Ik deed het helemaal op mijn eigen manier. Maar daardoor had ik ook altijd dat studenten mij weer dingen leerden. Er waren ook sommige studenten die waren ook al aan het web bouwen. En dan ging ik met hun ook samen weer een nieuwe website bouwen. Op een gegeven moment heb ik de website van de Noordelijke Hogeschool nog gebouwd. Eigen school waar ik weer les gaf. Maar op een gegeven moment dacht ik, dit loopt vast. Want je ziet toch dat mensen het niet echt omarmden. Het was een bijvak, dat online marketing. Ik denk, ik wil het als hoofdvak hebben. En toen kwamen er een vacature vrij bij Windesheim in Zwolle. Nee, volgens mij 2007, 2008. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Yes. Maar toen kwam ook tegelijkertijd de smartphone op. En social media. Maar toen liep ik precies weer. Toen was dus wel Windesheim klaar voor online marketing. Maar niet voor social marketing en content marketing. Maar omdat ik daar al zo in zat, wilde ik dat ook meteen op de agenda zetten. Ik denk, dat moet ook. Maar dat kon niet. Dus ik denk, nou, dan moet ik mijn bonuslessen op vrijdagmiddag organiseren. Soms gewoon bijna 100 studenten gewoon in een lokaal. Iedereen dacht, ja, dit is interessant. Maar dan was het gewoon zo dat het kennissessies waren waarbij iedereen van elkaar leerde. Dus ik leerde ook weer van mijn studenten. Alleen toen merkte ik ook dat ik weer precies tegen dezelfde muur aanliep. Op een gegeven moment zeiden ze ook LinkedIn, heb jij ze nu allemaal geleerd? Maar nu heeft het stagebureau geen mensen meer die vragen om een stageplek. Want jij hebt ze geleerd om ze zelf dat te kunnen regelen. Laten regelen. En toen dacht ik, ja, nu loop ik weer precies. Maar toen zeiden ze op een gegeven moment, Gerard, je moet terug in je hokken in feite. Ze zeiden van, maak van die 9 maar een 7 qua werk. En dan is het ook goed. Ja, maar ik denk, ik wil groeien. Ik heb potentie. En ik zie ook wat het doet met mijn studenten. Maar toen dacht ik, als dat de norm is, ik denk, dan moet ik gewoon voor mezelf beginnen. En toen ben ik in 2010 helemaal voor mezelf begonnen.
Juist.
Ja.
En wat ben je precies begonnen toen?
Eerste 2 jaar was ik spreker, ook in het buitenland. Gewoon met de social media revolutie. Dus heb ik ook echt voor grote merken heb ik lezingen gegeven. En dat herhaalt zich eigenlijk nu weer. Want toen moest ik dus vertellen dat social media geen hype was. En dan dacht ik al lang van, dat weet toch iedereen wel. Maar dan zag je ook dat zelfs ook reclamebureaus gingen gewoon advertenties 1-op-1 gewoon op social zetten. Denk, ja, maar dit is een hele andere wereld, een andere medium. Dus dat betekent ook dat je het heel anders moet aanvliegen. Maar ook daar merkte ik dat ik alleen toen, dat mooie stuk, als je in het bedrijfsleven komt, dan merk je dat bedrijven beseffen dat als ze niet mee veranderen, dat het hun knaken gaat kosten. En het onderwijs, dan is het zo als de overheid dat niet vereist, als vereiste dat het bijvoorbeeld dat social media op de kaart staat, dat heb je nu ook met, in het onderwijs is het niet zo dat de overheid verwacht dat scholen al AI omarmen, want dat wordt nergens geëvalueerd. Dus dan, heel veel scholen denken dan, als het niet hoeft van de overheid, dan hoeven we het ook niet toe te passen. Maar in het bedrijfsleven is het natuurlijk zo, je kunt concurrentievoordeel pakken. En daarom had ik wel dat bedrijven mij wel serieus namen. En ook in die tijd. Maar toen dacht ik, ik praat erover. Maar ik kan bedrijven niet natuurlijk in mijn eentje allemaal helpen om die social media kanalen ook te onderhouden. En om daar een strategie voor te bedenken. Dus ik dacht, als ik nou een eigen agency start. En dat heb ik gedaan in 2012. Samen met een eigenaar van een koffiezaak. Maar ik kwam daar altijd koffie drinken tussen de middag. Maar toen dacht ik, deze man snapt het als enige in Leeuwarden hoe social media werkt. Die had alle kanalen had hij in werking. Hij had echt ook dat hij die on- en offline wereld met elkaar verbond. Hij had ook een groot scherm waar altijd real-time de posts op Twitter en dergelijke voorbij kwamen en op Facebook. En toen dacht ik, ja, hij snapt het. En toen had hij nog een etage erboven waar niks was. Ik zei, als we dan nu samen een mediabureau starten, ik zei, dan kunnen we gewoon. Hij was echt een goede ondernemer en ik was een stratege. Ik zei, dan hebben we een superbureau, want niet alleen uitvoering, maar ook strategie. En ja, toen is het heel snel gegaan. Hebben we heel snel dat opgebouwd. En toen merkte je ook dat het precies het juiste moment was. Dat was al die bureaus in het noorden, die deden dat nog niet. En wij hadden dat meteen vanuit de core hadden we dat opgezet.
Juist.
En ja, dat was een mooie tijd.
Ja, precies. Ik ben toen eigenlijk op die revolutie gesprongen om mee te varen. Ja. Hoe is dat bureau gegroeid daarna?
Heel snel. We hadden eerst 3 mensen en toen was het al een jaar later al boven de 10. Toen merkte hij ook, toen zat al na te denken, we moeten misschien wel naar Amsterdam. Maar toen zei ik nog, ja, dat moeten we niet doen. Want we kunnen niet zomaar een nieuw gebied in, want dan niemand kent ons. En toen had ik zoiets, we kunnen beter de beste en de grootste worden in Noord-Nederland. En toen merkte hij wel dat ik met mijn compagnon verschil van inzicht daarover had. Want ik had zoiets van, als we die hoek pakken, dan hebben we een mega grote markt. We hoeven niet naar een nieuwe wereld toe, want dan kost het je heel veel energie. En dan kun je, ja, je kunt uiteindelijk hou je qua rendement minder over, want je maakt veel meer kosten. Maar toen uiteindelijk, 2016, toen heb ik besloten om mij uit te laten kopen. En toen ben ik gewoon weer stratege geworden. Want kijk, op een gegeven moment, als het echt om de knaak alleen maar draait, dan is het ook zo, dan ga je ook niet meer vernieuwen. Want je gaat denken, ja, dit businessmodel is zo lucratief. Dan ga je, en dat zie je natuurlijk nu in deze tijd met AI. Dat bedrijven hebben dan dat nog niet omarmd, omdat het oude nog goed genoeg werkt. En ik ben altijd iemand geweest, dat deden wij dan ook bij Intermedia, dat ik met mijn compagnon wel elke vrijdagmiddag kennissessies deed. Want ook met social media, toen kwam Snapchat op een gegeven moment, 2013, toen hebben we dat met elkaar omarmd. Mm-hmm. Ik zeiden we ook van, ga ermee spelen. En de week erop gaan we terugkoppelen wat we hebben geleerd. En dat is wel iets wat ik ook bedrijven adviseer die als ze mee willen met de tijd, ga wel zorgen dat er ruimte komt om het nieuwe te ontdekken. Want je oude verdienmodellen, ook al levert het nu nog genoeg op, je kan niet op het moment dat het moet, kun je niet meer erdoor omgooien. Dan ben je in feite al te laat.
Ja, precies. Ik vind het wel een hele mooie hoe je dat zegt eigenlijk. Van hey, de oude manier is op een gegeven moment heel lucratief. Een melkkoe geworden eigenlijk. En iedereen wil die zo leeg mogelijk trekken. En vergeet dan te investeren in de nieuwe zaken. Klopt. Waardoor ze heel snel ingehaald worden door nieuwe spelers op de markt vaak.
Ja, en dat zie je nu ook echt gebeuren. Want ik kom best wel veel bij agencies langs. En dan vragen ze mij ook van Gerard, help ons om een nieuwe koers te vorm te geven. Want ze zien het niet helder. Want ze raken in paniek. Ze denken, oh jee, we voelen dat het oude wankelt. Maar ze hebben nog niet helder voor ogen van wat gaan we dan daarna doen.
Ja, precies. Want dat is wat je nu doet. Jij coacht en ondersteunt agencies.
Ja.
Wat doe je nog meer?
Ja, ik doe het in feite bij agencies, maar ook gewoon bij grote corporate bedrijven. Want alle bedrijven die hebben in feite hetzelfde probleem nu.
Juist.
Omdat AI zo disruptief is, moeten ze nadenken, waar gaan we naartoe?
Juist. En daarbij ondersteun jij ze met een stuk advies.
Ja.
En daarnaast ben je volgens mij ook een veelgezien spreker op het gebied van AI.
Ja, dat doe ik ook op congressen en dergelijke. Want ik ben iemand, ik kan, dat merk ik hier ook wel. Ik ben niet onrustig dat ik hier zit. En ik heb natuurlijk veel gedaan. Dus dan is het ook makkelijk om vanuit mijn ervaring makkelijk te spreken.
Juist.
En wat je ook misschien wel voelt, ik ben altijd gepassioneerd over wat ik doe. Dus het is voor mij ook mooi om hier even naar Dordrecht te rijden. Om met jou zo even dat gesprek aan te gaan.
Ja, precies. Ja, want het leuke wat je net al zei is, jij hebt eigenlijk 2 volle revoluties al helemaal meegemaakt.
Ja.
De komst van het internet.
Klopt.
En de komst van, ze noemden toen Web 2.0, het social stuk.
Ja, klopt.
En eigenlijk zitten we nu weer op de volgende.
Ja, we zitten nu op de volgende. Want uiteindelijk mobiele telefonie en social media, dat zie ik als dat gaat gelijk op. Mm-hmm. Want daardoor was social media echt relevant. Anders dan zou het toch nooit zo groot zijn geworden.
Exact.
Maar die golf die zag ik al heel lang geleden. Ik weet nog wel 2010 dat ik het al over AI had bij mijn studenten. Ik zei ergens 2020 of daarboven, tussen 2020 en 2030 gaat er weer een golf komen. Want dat kwam omdat ik altijd die Gartner hype cycle gebruikte in mijn lessen. En dan kon je zien dat het dan in die tijd stond het aan de voet. Generatieve AI. En nu zit het in het midden van die hype cycle.
Ja, precies. Dus we zitten eigenlijk nu weer in zo'n revolutie.
Ja, weer zo'n revolutie.
Ja, heerlijk. Maar zie jij een groot verschil tussen de vorige twee en deze?
Ja, absoluut. Want dat is het mooie dat ik die revoluties echt heb meegemaakt. Ook dat ik mijn business erop heb gebouwd. Want in 1999 had ik naast dat ik les gaf, heb ik nog niet verteld, ook mijn eigen bedrijfje al. Daar was ik op afgestudeerd. Dus toen was ik ook al een website aan het bouwen en dergelijke. Maar toen zag je dat. Toen was het nog voor mij ook nog niet zo dat ik het. Ik denk, dat is gewoon een verlengstuk van de fysieke wereld. We gingen gewoon toen folders gingen we in één keer online plaatsen. En toen kon je zien dat je op een gegeven moment, je kon mensen met elkaar online verbinden. En toen echt Web 2.0 kwam met social media, toen dacht ik, nu gaan we wereldwijd alles met elkaar verbinden. Ik was toen natuurlijk toen nog docent in 2007-2008. Toen zei ik ook tegen scholen, we moeten stoppen om al die lesmaterialen ook per school afzonderlijk te laten ontwikkelen. We moeten in communities gaan zitten, zodat we bijvoorbeeld alle scholen in Nederland gewoon op één hoop gooien en dat we docenten verbinden en dat ze dan hun eigen materiaal ontwikkelen. Maar dan kun je veel sneller en beter. Alleen dan merkte je dat je tegen cultuurproblemen aanliep, want dat doen mensen niet. Zelfs binnen hogescholen zag je dat ze het binnen de opleidingen niet eens wilden uitwisselen. Ja. Dat ze dachten, dat is van ons.
Ja. Is dat misschien om een leuke brug te maken naar het agency-landschap? Zou ook eigenlijk op die manier alle agencies met elkaar meer
veel
verbinden?
Meer. Ja. Want dat zeg ik ook tegen allerlei branches. Ga veel meer brancheoverstijgend kijken van ga dingen met elkaar delen. En dat kan kennis zijn, maar het kan ook data zijn, waardoor je veel meer van elkaar leert. Want dat kan nu. Maar dat betekent dus dat zo zie ik het, deze revolutie is veel groter nog dan die voorgaande, die we ze net aanhaalden.
En groter of ook sneller?
Veel sneller.
Ja.
Want dat merk ik nu al. Want met social media 2007, 2008, 2009, 2010 en toen pas 12, dat bureau. Toen was de urgentie, toen wilden mensen. Maar in het begin was het gewoon, ik denk trek aan dode paden bijna. Ja. Dat duurde heel lang, maar nu gaat het veel sneller.
Ja, precies. En je zegt ook veel groter. Hoe zie je dat het veel groter is?
Wat je ziet is dat de impact is mega. Je ziet natuurlijk tekstschrijvers die dachten, dat valt allemaal wel mee. Want die ChatGPT 3.5, die was toen nog heel erg Amerikaans. En dat moet toch nog helemaal overgeschreven worden, want zo kan het niet. Maar nu, als je het model goed traint, je hebt een GPT gebouwd of wat dan ook, dan kun je in je eigen stijl, je kunt gewoon praten tegen chat. En dan maakt hij gewoon een artikel. En dan natuurlijk nog wel een fine-tunen. Maar dat die uren die tekstschrijvers vroeger konden rekenen, dat kunnen ze nu niet meer.
Nee, precies.
En dat geldt bij heel veel beroepen zo.
Ja, zeker. Maar ik denk dat je degene noemt die als eerste het hardst gemerkt heeft.
Ja,
en zeker binnen
vertalers.
Vertalers denk ik de ergste van allemaal misschien wel. Als je dus binnen de agency-branche kijkt, zit het ook veel in inderdaad in copy. Ik hoor het ook veel om me heen dat veel opdrachten teruggetrokken worden voor met name wat kleinere, eenvoudigere copy. En dat soort zaken omdat ze het gewoon zelf kunnen. Maar ik hoor ook best wel veel copywriting-bureaus die zelf AI enorm aan het omarmen zijn en zeggen van maar wij kunnen ze echt het allerbeste trainen.
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk als je zelf overgenomen wordt, je business, dan moet je gaan nadenken, hoe moet ik mezelf opnieuw gaan uitvinden? En dat geldt ook voor alle agencies, zeg ik. Want dat gewone werk, wat heel veel agencies nu nog heel veel geld opleveren, dat doet de klant zichzelf. Dus je moet er boven gaan hangen. Want wat ik toen al deed met Intermedia was ook echt eerst de strategie voor bedrijven. En dan pas die media. Want dat zie je natuurlijk ook vaak. Dan vragen bedrijven van, we hebben een nieuwe medewerker nodig. Kunnen jullie even een vacature uitzetten? Kunnen jullie een filmpje maken? Maar dat is een los dingetje. Maar als je de strategie niet goed hebt, dan kun je wel een vacature online zetten die er heel goed en gelikt uitziet. Maar als jij verder je communicatie niet op orde hebt als bedrijf, dan is dat totaal niet in lijn met de rest. Dus dan ben je niet geloofwaardig. Dan kun je wel mensen triggeren om naar jouw pagina's te gaan of te kijken van misschien is het wat. Maar dan denk je, ja, maar zij verkopen zichzelf als modern energiebureau of bedrijf. En vervolgens, ze doen nog het oude.
Ja.
Dus dat werkt niet. Dus nee. Dan kun je beter zeggen, en dat zie je te weinig nog, dat energie's bij klanten langskomen. Ze doen wat de klant vraagt, maar ze kunnen veel beter. Want ik merk het ook bij bedrijven die energie's nodig hebben. Dan zeggen ze van, waarom hebben die energie's ons niet meegenomen in die wereld van AI? Wat betekent dat in onze relatie met hun? En wat kunnen we er zelf mee? Wat kunnen we nu zelf doen in plaats van bij hen? En als een agency weet dat ze opnieuw zichzelf hebben uitgevonden, dan kunnen ze opnieuw waarde leveren natuurlijk. Maar ja. Dan moet, door juist open te zijn, houd je het vertrouwen hoog. Want wat je nu soms ziet, dat ze niet eerlijk zijn. Dan zeggen ze ook wel eens, nee, dat moet je allemaal niet willen. En dat is allemaal, AI is dan niet goed genoeg. Maar als klanten voelen dat ze dat alleen maar doen om hun business te beschermen, ja, dan moet je op uitkijken. Want wat er vaak gebeurt, merk ik, dat bedrijven gaan kijken van, zijn er ook andere agencies die beter zijn? En als die al wel een goed antwoord hebben over van, hoe gaan we in de toekomst met elkaar samenwerken? En hoe kan AI ook bij een bedrijf al dingen oplossen zonder dat ze een agency nodig hebben? Dan bouw je juist een relatie op. En ja. Als je dat niet doet, je gaat vanuit angst ga je werken. Dan kan het best zijn dat zo'n bedrijf denkt, ik ga bepaalde dingen bij een agency neerleggen, een nieuwe partij die het wel kan. Maar dan gaan ze waarschijnlijk alles daaronder brengen. Want je wilt niet allerlei agencies naast elkaar hebben.
Nee, precies.
Dus dat is zo belangrijk om daar nu wel open kaarten te spelen.
Ja, maar eigenlijk zeg ik, die vertrouwensband die daar zit, die wordt daardoor eigenlijk verbroken.
Ja, die wordt verbroken. En vertrouwen is alles.
Ja, ja, precies. Ja, zeker in een relatie tussen een agency en een...
Absoluut, want dat, anders dan is het een korte termijn huwelijk en dat wil je niet.
Nou ja, zeker, zeker. Oké, en dan nog even om op die revolutie terug te pakken. Sneller, groter. En je zegt groter omdat het echt gewoon disruptief heel veel dingen snel weghaalt. Waar in de vorige revolutie het veel langzamer, soms zelfs een klein beetje erbij was. Dus als ik aan het internet denk. Het internet heeft sommige dingen vervangen, maar het ging best wel traag.
In het begin heel erg traag.
Ja, en het was ook nog eens een laag die heel erg lang naast elkaar heeft bestaan. Dus,
ja.
Dus het werd voor sommige bureaus zelfs een kans van, hey, ik kan nu twee dingen doen.
Ja, dat zag je ook. Daar gingen ze on- en offline, dat gingen ze samenvoegen en eerst een beetje online erbij. En nu zie je wel dat on- en offline, dat is echt bijna één.
Mm-hmm.
Dat hebben die bureaus dan ook wel door. Maar AI is natuurlijk die intelligentielaag die er altijd nog niet was.
Ja.
Want het wordt steeds complexer allemaal. En veel bedrijven hebben data. En agencies hebben natuurlijk ook heel veel campagnes lopen. Maar je moet nu juist die AI gebruiken om ook bijvoorbeeld, je kunt real-time dashboards voor de klant bouwen. Zodat ze ook precies zien wat gebeurt er nou allemaal.
Ja.
En dat zijn dingen die kunnen nu de laatste jaren enorm goed. En zo werk ik ook zelf met Replit en Cursor. Maar als je daar weet wat daarmee kan, ja, dan weet je ook dat een gewone de programmeur die in zijn eentje een hele applicatie moet gaan bouwen, dat die het niet mee gaat redden.
Dus nee, ook precies.
En
zeg je daar ook mee eigenlijk van dit soort tools, zoals een Replit of een Lovable of dat soort zaken, dat je juist als agency dit soort dingen bij je klant moet laten zien. Van, hey, dit bestaat al. En wij kunnen hier samen
iets
tofs van maken.
Ja, want dan ga je juist de ogen openen bij die organisaties. Dat ze denken, hey, verrek. Wij kunnen dus in feite ook bestaande softwarepakketten gewoon vervangen door nieuwe. Want dat kan straks met nieuwe functionaliteiten. Het is ten eerste goedkoper. Maar als je dan zegt als agency, wij komen overal. Dus wij hebben echt ogen en oren. En we weten wat er echt speelt en wat relevant is. En je zegt van, we komen gewoon niet alleen elke maand even de statistieken doornemen. Want dat gebeurt ook vaak. En dan even een contentplannetje checken weer. Wat gaan we de komende maand doen? Maar je gaat dan ook op een hoger niveau zitten. Hoe kunnen we echt zorgen dat jullie mee kunnen in het nieuwe tijdperk. Als je dat kunt brengen richting je klant, ja, dan willen ze jou nooit meer kwijt.
Nee, precies.
Maar dat betekent dus dat je veel strategischer moet gaan opereren. En heel veel agencies zijn op een gegeven moment, omdat het zo makkelijk cashen was, zijn ze heel erg alleen maar in die uitvoering gaan zitten. En ook heel veel CO en CA agencies, die voelen nu wel, ja, dat gaat niet meer werken. We kunnen daar niet meer mee wegkomen.
Ja.
Alleen dat.
Ja, precies. En omdat het nu zo snel gebeurt, is het ook zo extreem disruptief.
Ja.
En hebben we er ook allemaal zo hard mee te dealen direct vandaag de dag.
Dat is het. En wat ik ook wel eens zeg, wij waren in feite, dat als je alle organisaties goed bekijkt, dan waren de mensen vaak een soort radertje in het geheel. En heel veel mensen, als je goed erover nadenkt, zeg ik wel, dat heel veel werk wat we altijd deden, dat was eigenlijk onmenselijk. Want om de mensen nou de hele dag achter een schermpje te zetten en steeds hetzelfde te gaan doen, dat hoeft niet meer. Dus ik zei, we kunnen eindelijk spreken dat we bevrijd worden de mensen als machine. Want zo zag ik eigenlijk sinds mijn jeugd al een beetje wat we moesten doen. Ik denk, ja, maar dat is niet vrijheid. Maar creëren, ik vergelijk het altijd met hamsters. En we zijn bijna altijd hamsters geworden tegenwoordig. Die helemaal hollen. Maar wanneer zeg ik dan tegen de klant, wanneer kom je tot de beste ideeën? En ook bij agencies, ja, als we lekker aan de borrel zitten of met elkaar gewoon op pad zijn. Ik zeg juist. Want ik zeg, creëren kun je niet in het hamsterrad doen. Want dan ben je met je mind in een soort machinemodus. Dus er is geen ruimte voor creatie. Ja. En ik zeg, als je dat, want dat kun je natuurlijk ook bij een agency heel goed doen. Heel veel zaken, die kun je automatiseren met AI. Dus ik zeg ook bij agencies, zorg eerst dat je ruimte creëert, zodat iedereen uit het hamsterrad kan komen. En daarna hebben jullie allemaal tijd om met elkaar na te denken, in verbinding met elkaar, van hoe gaan we onze business opnieuw vormgeven. Juist. En als je dat dus nu nog niet doet en je denkt, het gaat wel. Ja, maar als het niet meer gaat, dan kun je dus die tijd die je overhoudt, die heb je dan nodig. Want anders dan hou je de kop niet meer boven het water. Dus je moet zorgen dat je het nu doet.
Juist, precies. En je zegt daar ook iets heel interessants. Eigenlijk al heb je een soort storyline eromheen om juist ook je mensen mee te krijgen.
Ja.
Want dat is ook waar we het gesprek natuurlijk mee begonnen. Een stukje psyche van mensen vinden verandering eng.
Ja.
Dat is gewoon, dat is hoe het is. Ja, precies. Ja. Dus ook jouw team binnen je agency vindt het eng om het anders te gaan doen. Want we waren zo lekker succesvol in ons hamsterwieletje.
Ja, ja.
Ik wist precies hoe het hamsterwieletje ging, zeg maar.
Ja, dat is het. Ze weten precies, als ik erin ga lopen, dan weet ik wat er gaat gebeuren.
Ja, precies. En als ik hard genoeg loop, dan is het aan het einde in ieder geval de klant
blijven. En er staat weer geld op de rekening. En iedereen heeft weer de omzet gedraaid.
Precies. Dus alles en iedereen blij. Maar waarom zou ik dan willen veranderen? En jij zegt eigenlijk van laat die positieve kant zien. Van ja, we gaan nog steeds die blije klant krijgen.
Ja.
Het juiste geld op de rekening. Maar je hoeft niet meer zo hard in dat hamsterwieletje.
Klopt.
Want je mag nu ook in het klimrekje en lekker op de schommel hangen als hamster. Omdat we daar de tijd voor creëren. En dan gaan we misschien zelfs hele nieuwe apparaten verzinnen.
Ja, en, het mooie is, zo had ik de laatste twee energies op een dag. En toen merkte ik hoe emotioneel de medewerkers ook werden. Want ik merkte echt dat sommigen die lagen er gewoon wakker van. Die denken, ja, maar dit komt straks niet goed. Alleen, wat je vaak ziet, als de directeuren zelf zeggen van, wij zien het ook, wij vinden het spannend, dan durven de medewerkers ook dat openlijk te zeggen. Wij zien het ook. Want kijk, je wilt ook niet heel negatief doen, want ja, je bent afhankelijk van je baas. Dus ik zeg altijd tegen het management, dat geldt niet alleen voor agencies, maar in de algemene zin, wees kwetsbaar.
Juist.
Want als jij net doet alsof het allemaal nog geweldig is en er geen foutje aan de horizon, dan gaan de medewerkers ook niet zeuren. Want die denken, ja, misschien zie ik het niet goed of word ik straks gewoon als een soort outcast gezien. En als je dat wel doet, dan zie je dat er al medewerkers soms ook aan het spelen zijn met tools. Maar dat delen ze helemaal niet, want ze denken, ja, misschien mag ik het wel niet in mijn baasentijd delen. Of dan hebben ze het idee van, hé, maar je bent niet meer bezig met het werk waarvoor we jou inhuren. Ja. Maar dan zag je al, en ik zei, jongens, als jullie nou met elkaar wekelijks dit allemaal met elkaar delen. En jullie gaan echt ook met elkaar nadenken van, oké, wat voor waarde voegen we nu toe? En wat voor waarde is het eigenlijk gewenst bij bedrijven? Je gaat ook veel meer in gesprek met jullie bedrijven waar zij behoefte aan hebben. Waar zij nog het niet helder hebben op het gebied van die hele transitie. Dat hebben de meesten niet. Ik zei, dan kun je nadenken, wat kunnen we dan ze bieden? En dat is mega veel. En toen werden ze op een gegeven moment zo blij. Toen denken ze, hey, maar wij kunnen extreem veel bieden. Ik zei, jullie kunnen heel veel bieden. Maar je moet even de bril even afzetten en even een nieuwe bril opzetten. Want als je op de oude manier gaat kijken, dan zie je alleen maar problemen. Want dan denk je, oh jee, onze business wordt afgepakt.
Ja.
We onderbreken even het gesprek, want kwartaal 1 staat weer om de hoek. En onze community is keihard aan het groeien. En in Q1 hebben we weer een aantal toffe events op de planning staan.
Zeker! We gaan het hebben over awards. Hoe win je ze? En hoe waardevol is het om eraan mee te doen of er eentje te winnen? Daarnaast gaan we ook weer op een agency safari. En dat doen we deze keer bij Handpicked Agencies. Maar als klapper in Q1 is ons AI-event. Waar twee legendes gaan spreken. Oftewel, Alain, jij gaat op het podium staan. En doet dat samen met mij.
Spannend.
Wij gaan het hebben over hoe kan je nou AI toepassen binnen je agencies. En op welke manieren kan je dat allemaal tot uiting laten komen. Maar dan komt de echte klapper, want dat is Olivier Zeestraten die een sessie doet over hoe maak je daar nou een goed verdienmodel omheen. Hoe kan je dat gaan laden en hoe kan je zorgen dat AI een grote verdienklapper voor jouw agency wordt. Dit event is een groot event en is ook toegankelijk voor de niet-leden. Moet je wel gewoon een kaartje kopen natuurlijk. En dat vind je allemaal op verkenners.com.
Yes, dankjewel Faap en we gaan nu door naar het gesprek.
Ja, want is dat eigenlijk storyline deel 1 is van, hey jongens, je kan eindelijk uit het hamsterwiel. Er komen meer tijd voor creativiteit, meer tijd voor nieuwe ideeën, meer tijd voor horizonverbreding, om het zo maar te zeggen.
Dat is echt, want kijk, agencies, daar zitten de creatievelingen.
Precies.
Dat merk ik hier ook. Je komt hier binnen en ik zie meteen echt die sfeer. Je voelt dat ook op tafels, alles klopt. Dus het is in detailniveau uitgewerkt. Maar dat kan alleen maar als je met elkaar natuurlijk hierover nadenkt.
Juist.
Anders, en als het een hele saaie kantoorruimte was geweest, dan denk je, ja, maar dit is puur uurtje fabriek.
Ja. Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Dus één, de creativiteit komt terug. Maar twee, vond ik ook wel een hele interessante, dat je net al zei, van jullie kunnen superveel. Want door die ervaring zo lang in, misschien soms verschillende hamsterwieltjes, weten ze precies hoe dat in elkaar zit. En ook hoe je dat wieltje dus kan verbeteren met die komst van die nieuwe techniek. Alleen moet de mindset er zijn om de techniek te omarmen.
Ja.
En de tijd genomen worden om het even wat beter te begrijpen.
Ja, want het omarmen. Kijk, je moet het niet als een concurrentie. Want je zag in het begin wel dat ook bij agencies soms er nog echt weerstand is. En misschien is dat soms nog wel het geval, dat medewerkers denken het is een bedreiging. Dus
als je aan overhead denkt, ik zou dus in die fase nog niet denken aan sales. Wel iets later. Dus als jij 1,5-2 miljoen gaat doen, dan kan het wel weer. Dan moet je zelfs wel op een gegeven moment.
Dan heb je niet zoveel keuze meer op een gegeven moment,
Nee.
Ja. Oké. Wat ik denk ik wel als takeaway waarmee ik zou willen afsluiten is, wat mij altijd helpt, is om een grove inventarisatie te maken van wat doe ik nou eigenlijk allemaal? En dat dus in te delen in 10, 50, 100, 500 en 1000 euro per uur taken. En dan is het gewoon te kijken van in hoeverre moet ik nou echt aan die lage kant nog dingen echt gaan doen? Of kan ik dat niet anders gaan indelen?
Ja.
Ja, dat is vaak wel even een besefje.
Zeker. En helemaal als je door hebt dat 30% of meer van je tijd in die onderste laag zit, dan moet je snel wel iets gaan doen.
Dan moet je echt gaan ingrijpen, ja.
Ja.
Oké. Hou hem even hierbij.
Dat was hem.
Dat was hem. Tot de volgende.
Yo, hoi.
Hoi.
Ik wil het niet omarmen, omdat het een bedreiging is. Maar ik zeg, je kan het ook als een partner zien waarmee je samenwerkt. Want AI is intelligentie. Dus ik zeg, dan kun je gezamenlijk optrekken. En wat ik dan ook wel eens benoem is, medewerkers, stel een agency heeft 10 medewerkers. Maar ik zeg van, als je dan AI snapt en je hebt straks agents aan het werk, dan kun je eigenlijk het bedrijf opschalen naar 100 medewerkers. Want je hebt slagkracht. Ik ken ook wel mensen die gebruiken Cursor of Replit dagelijks. Maar dan kunnen ze die agents aan het werk zetten. Maar dan zijn ze ondertussen alweer met andere dingen bezig. Dus ze hebben in feite veel meer slagkracht.
Ja, precies. Dus je kan al je creatieve ideeën kan je in ieder geval uit laten werken.
Ja.
En dan kijken, werkt het ook echt? Waar we vroeger heel hard gingen nadenken. Ja, welke gaan we nu echt uitwerken? Ja,
en dat zeg ik ook altijd bij die, want je hebt natuurlijk ook bij klanten heb je van die sessies. Je kunt dezelfde dag kun je alles samenvoegen in Notebook Alarm bijvoorbeeld. En dan zeg je, dan maken we meteen, dat matchen we allemaal. En dan gaan we kijken, overlapt het elkaar? En dan soms zie je dat er dan compleet nieuwe inzichten uit die analyse van AI komen. Yes. Dat je denkt, hier heb ik helemaal niet over nagedacht. En dan kun je het meteen ook als een soort film of animatie, kun je die klant dezelfde dag naartoe sturen.
Exact.
En als je dat doet, ja, dan onderscheid je meteen.
Ja, nee, absoluut, absoluut. En daarmee zeg je eigenlijk ook, er zijn tools die relatief makkelijk zijn.
Ja.
En het is daardoor heel dichtbij ook.
Heel dichtbij.
Ja. Ja.
En je kunt dingen nu gewoon veel efficiënter doen. Maar dan denkt men vaak, want dat is natuurlijk het punt. Ja, maar uurtje factuurtje. Dan kunnen we minder rekenen. Maar als jij het totaal anders doet en je voegt heel veel waarde toe, dan moet je ook op een gegeven moment meer in waarde denken. Als ze mij inhuren, dan vraag ik een bepaald bedrag. Dan zeggen ze, Geert, wat is dat duur? En sommigen rekenen dat dan uren terug. Ja, maar zoveel uren heb je hier nooit aan besteed. Ik zei, nee. Maar ik zei, probeer maar iemand te vinden die in een ochtend jouw hele team enthousiast krijgt en dat die weerstand weg is. Ik zeg van, dat kan alleen maar door mijn ervaring en dat ik me kan inleven in elke situatie van zo'n medewerker, omdat ik zelf leidinggevende ben geweest. Ik ben innovatief en dat kunnen jullie ook. Want jullie komen bij allerlei klanten. Jullie zien dingen die die klant nooit vanuit zijn eigen perspectief kan zien, want die heeft een hele, die leeft toch een andere wereld. Ik zeg, als je dat goed kunt vertalen en ook goed kunt verwoorden, ik zeg, dan heb je een mega veel waarde. Dan hoef je helemaal niet de prijzen naar beneden te doen.
Ja, precies. Ja, helemaal mee eens. En je zei net het heel mooi, het woordje weerstand. En weerstand is denk ik wel degene, daar moeten we eerst even doorheen voordat je al deze stappen kan nemen. Hoe herken je nou, of welke punten zie jij vooral bij mensen waardoor je ziet, oké, die zit nog heel erg in de weerstandmodus?
Nou, ik zie het dan, als ik een sessie doe, in het begin, dan ben ik altijd wel een beetje prikkelend. Dan kan ik het aan de ogen zien, want soms zeggen ze ook, soms word ik blij van jou en dan word ik weer heel erg boos of bang. Ik zeg, dat zie ik letterlijk aan de gezichtsuitdrukking. Ja. Maar ik zeg, dat is heel normaal. Want ik laat altijd het Kubler-Ross model zien. En dat wordt dan altijd in de psychologie gebruikt bij het overlijden van iemand of het loslaten van iets. Maar ik zeg, dat geldt hier ook. Want je denkt van, oh jee, maar ik ga iets verliezen. Want dat mag niemand mag dat vanzelfsprekend nemen. Dat je denkt, maak je niet druk. We hebben morgen, kunnen we het op een andere manier doen. Maar dan is het nog steeds zo dat in jouw hele zijn, dat oude moet wel losgelaten worden. Ja. Je kan niet zeggen, even een knopje omzetten in je hoofd en het voelt meteen goed.
Nee, precies. Dus dat is ook iets waar een agency leider bij stil moet staan.
Ja, dat is het. Ja.
Geef mensen ook even de ruimte om een klein beetje afscheid te nemen van het oude normaal.
Ja, ja.
Ja, precies. Dus biedt ze een perspectief waarom het beter wordt. Het saaie werk gaat eruit. We hoeven ook niet meer als een dolle te gaan rennen de hele tijd. Jullie kunnen nog veel meer creëren dan dat je ooit daarvoor hebt gedaan.
Ja, juist. Dat is eigenlijk vaak ook waarom ze dat werkhebbers zijn gaan doen.
Precies. Maar
creatief bezig zijn.
Ja, dus daarin neem je ze mee. Maar daarna moet je ook juist de ruimte geven en om te zeggen van, maar we begrijpen dat het een beetje spannend is.
Ja.
En dat je ook af en toe even afscheid moet nemen van het oude.
Ja, dat je daar wel, je kunt niet zeggen, morgen gaan we alles anders doen. Dat is een overgangsfase. En wat ook helpt is dat het management ook zelf zegt, wij struggelen hier ook mee. Wij vinden het ook spannend.
Dus kwetsbaarheid.
Ja, want als je dat niet doet, dan denken ze van, ja, maar ik ben eigenlijk stukken minder. Want dan durven ze zichzelf ook niet kwetsbaar op te stellen. Want als jij kwetsbaar bent, zijn je medewerkers dat ook.
Ja, precies. Ja, dit is denk ik wel een hele mooie paradox waar ik zelf vaak ook in trap. Van als ik al begin voor die groep te staan van, jongens, ik weet het even niet meer. Ja, dan loopt iedereen hier de tent uit en gaan ze naar een ander.
Maar het mooie is dat dit heb ik geleerd op school toen ik docent was. Ik was net 23 toen ik voor de klas begon. Ik gaf strategische marketing. Maar ja, een jongetje van 23 kan helemaal niet dat helemaal geleefd hebben. Want ik kwam natuurlijk nog nooit bij bedrijven. Dus ik had het puur het boekje. Maar boekjeswijsheid is niet genoeg.
Nee.
Dus ik zei ook eerlijk, ik vind het heel spannend. En ik zeg van, ik hoop dat als ik het even niet weet, dat jullie mij dan helpen. Maar dat was nou juist waar ik eerst heel bang voor was. En toen ik dat deed, dacht ik, maar nu nemen ze me nog veel serieuzer.
Ja.
Ze gingen gewoon, en als er dan iemand zei, Geert, ik weet het wel. Ik zei, kom maar even naar voren. We hebben internet, laat het maar even zien.
Ja.
En dan krijg je meteen een heel andere band. En ik denk dat dat ook in de agencywereld ook heel belangrijk is.
Ja, precies. Ik vind het wel een hele mooie dat je die aanstipt. En het is een hele makkelijke valkuil om als leider in te trappen. Ik denk juist ook heel menselijk als het je overkomt. Maar laat inderdaad die andere kant zien. Van jongens, wij vinden het ook spannend. We vinden het soms ook moeilijk. We weten eigenlijk ook niet helemaal precies waar het heen gaat. Maar we hebben wel een idee wat we zouden willen bereiken.
Maar vergeet niet, ik zit wekelijks bij boardrooms en ook van multinationals. En dan denk je bij die multinationals, professionals, dat zijn zulke grote namen. Dan denk ik, ja, die weten het wel, maar dat is niet zo. Die zien ook een grote... Ja, ik kwam net vanochtend uit de mist eigenlijk nog toen ik hier binnenkwam. Maar dat, zo zien zij dat dan ook.
Ja.
Maar dan voor hun werk. Dat ze denken, we weten niet waar we naartoe moeten. Maar dan is het belangrijk om met elkaar dingen scherp te krijgen, zodat je kan sturen.
Ja,
zonder
precies.
Sturen kun je ook geen richting kiezen.
Ja, zeker. En nu noem je nog iets moois. Dat gevoel wat eigenlijk de boardrooms hebben, maar ook de agency-leiders. Het stukje gevoel van mist, dat zullen ook al jouw teamleden hebben.
Ja.
Dus benoem ook gewoon van, ja, we snappen dat je ergens in de mist zit. En we zijn hier om met elkaar eruit te komen. Ik weet niet precies de weg, maar als we elkaar even helpen, dan komen we in ieder geval een stapje verder.
Ja, en dan zie je dat valt me dan altijd op. Op een gegeven moment, na een aantal keer, dan zie je ze gewoon zo blij weggaan. Want dan zien ze in één keer die problemen niet meer. Want dat is logisch, als je alleen maar mis ziet en je moet nieuwe dingen gaan doen, dan denk je, ja, maar hoe kan dat überhaupt? Maar als die mist optrekt, dan zien ze concreet waar voor hun de kansen liggen.
Ja, precies.
Maar dan zie je ook dat doordat ze die angst niet meer hebben, want dat geloof ik altijd, als je in angst zit, kun je niet creëren.
Ja.
En dan gaan ze vliegen.
Ja, precies. En dan gaat echt de adoptie komen.
Ja.
Ja, precies. Want daar wil je uiteindelijk naartoe werken. Dat de adoptie van die nieuwe technieken komen en dat ze zelf zich vrij voelen om daarmee om te gaan zoals ze dat willen. En ook iets is wat heel veel agency-leiders roepen van, ja, ik geef ze wel de ruimte, maar er komt maar niks uit.
Ja.
Dat komt dan misschien omdat ze dus mentaal dus nog steeds een blokkade voelen.
Nou ja, want als zij in angst zitten, we moeten veranderen, dan, want alles is energie. Als jij zelf eigenlijk in angst zit en je zegt, ja, we moeten veranderen, kom op jongens, maar dan voelen ze dat er angst is en dan gaan mensen het juist niet doen. Als jij er echt ruimte geeft, dan durven mensen wat te veranderen, want het uiteindelijk willen ze wel, maar ze geven ze de ruimte.
Ja.
En ook echte ruimte. Niet denken van, ik geef jullie een week. Want dan zet je ze meteen al onder druk.
Ja precies. Oké, ja, dus perspectief bieden. Van, wat zijn de mooiere dingen die er ergens aan kunnen komen? Begrip tonen voor dat het ook moeilijk is om af en toe afscheid te nemen.
Ook, ja, je moet hun gevoel moet je wel serieus nemen.
Precies. Ja. Kwetsbaarheid tonen.
Gewoon knallen. Want maar dat werkt niet.
Nee, precies. En daarna dus eigenlijk ook iets de ruimte geven van, ja, oké, ga het maar ontdekken zoals jij het ongeveer wil.
Ja.
Zie je daarbij dat je nog wel een beetje moet kateren daar als leider? Of nog een zetje in de rug hier?
Want ik zeg altijd, je moet eigenlijk gewoon zorgen dat mensen gewoon gaan ontdekken. En dat je ook wekelijks op een moment, bijvoorbeeld vrijdagmiddag net voor de borrel, dat je zegt van, we gaan met elkaar delen wat we weer ontdekt hebben. En de kansen bespreken. Want dan blijft het terugkomen. En dan zijn mensen ook weer bezig met, aan het einde van de week, dan mag ik mijn ding weer laten zien. En dan vinden mensen het ook mooi.
Ja.
Dus dan hou je die energie erin. Want als je dat één keer aanjaagt, dan bloedt het ook weer dood. Want de waan van de dag neemt het dan over.
Ja, precies.
Dat zeker in het begin.
Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En dat is ook heel moeilijk om dat inderdaad op gang te houden. Maar dat is dus waar je vooral als leider mee bezig moet zijn. Is dat je zegt van, oké, de enige regel die we hebben is dat we één keer per x-periode aan elkaar laten zien wat we ontdekt hebben.
Ja.
Wat vette dingen zijn. Wat vet was, compleet nutteloos. Wat vet was en waar we misschien even op door moeten denken, omdat het echt iets kan gaan veranderen voor ons.
Ja, dat is het. En vergeet niet, en dan komen we ook bij een punt wat agencies nou heel vaak weer vergeten. Stel, je gaat nu een nieuwe richting kiezen. Dan moet je het wel laten zien. Want de klanten van jou, die kunnen niet ruiken dat jij zelf in transitie bent en ook nieuwe diensten aan het opzetten bent. Want als je dat proces niet laat zien en je wacht pas als het helemaal klaar is, dan gaan mensen op een gegeven moment denken, volgens mij doen ze nog helemaal niks. Terwijl dat wel het geval is. Dus je moet het ook meteen weer uitdragen dat je zelf ook bezig bent om die slag te slaan.
Ja, en daarmee laat je ook zien van, hey, kijk eens wat wij hier nu onderling doen. Laten we ook al aan die klanten zien, want zo waardevol is het al.
Dat is het.
En eigenlijk zeg je van, we moeten een nieuw stukje zelfvertrouwen kweken binnen dat team, want ze willen wel.
Ja.
Alleen, ze moeten even door die mist heen.
Dat is het. En als ze daar eenmaal doorheen zijn, dan is het zelfvertrouwen weer. En dan stralen ze het ook uit. En dan trek je ook weer klanten aan. Want dat is vaak zo als jij ergens durft te staan. Toen ik 4 jaar geleden begon over AI online. Ik denk, ja, niemand ziet het, heeft er nog geen gevoel bij. Maar ik denk, ik ga het gewoon vertellen. Maar doordat ik dat altijd structureel heb gedaan. Op een gegeven moment denken mensen, volgens mij moeten we die Gerrit maar eens even bellen. Maar dat is een proces. Je kan niet verwachten dat als je één keer vertelt, we zijn nu ook met AI bezig. Dat die klant meteen zegt, morgen maar even doen.
Ja, precies. En dit geldt eigenlijk aan je klant als aan je teamzijde.
Hetzelfde.
Ja.
Ja. En ook bijvoorbeeld dat gewoon ook als je bij die klant zit, dat je ook informatie ophaalt waar ze nu zelf staan met AI, zodat je ook weet, oké, wacht even, volgens mij kunnen ze nu al helpen, want die kennis hebben we al.
Ja.
Want dat is vaak ook onwetendheid. Mensen communiceren ook niet als mensen. Het is gewoon, we komen hier, we komen even kijken of die campagnes allemaal nog draaien, even contentkalender even opnieuw checken. Maar wat veel belangrijker is echt intunen op de mensen, van wat leeft er.
Ja.
Zodat je ook kunt nadenken, hey, maar kunnen we niet dat ook gaan oplossen.
Ja, precies. Dus intern zeg je een ritme gaan creëren waarin het heel de tijd leeft, het AI-stuk. En extern het ritme wat je al hebt, even een klein beetje aandacht geven, ja, voor de innovatie waar je mee bezig bent.
Ja.
Want die klant is al heel snel, vinden ze het al wauw.
Ja, ja. En dan denken ze, oh, wacht even, zijn jullie daarmee bezig? En dan denken ze, dan hoeven we helemaal niet naar een andere partij. Dan kunnen we bij jullie misschien wel dat en dat gaan doen.
Ja.
En al mochten jullie het zelf dan niet in huis hebben als agency, dan kun je kijken van, kunnen we niet, want dat kan natuurlijk nu ook. Dat doe ik zelf ook met een partij. Dan heb je gewoon een samenwerking. Omdat je weet van, we kunnen elkaar maximaal aanvullen. Dan ga je gewoon partijen om je heen verzamelen. En dan zeg je, oké, volgende week dan zorg ik dat jullie meteen die training ChatGPT bijvoorbeeld kunnen krijgen.
Ja, precies. En eigenlijk zeg je daarin ook je kwetsbaarheid naar je klant tonen. Van, hey, over dit stukje zijn we volle bak bezig. Ja. Waar je nu naar vraagt, heb ik nog geen idee. Maar ik weet wel wie wel een idee heeft. En die ga ik even erbij halen.
En dan is weer het vertrouwen. Dan denken ze, deze partij, die is er voor ons.
Ja.
En niet om ze hun eigen business omhoog te houden. Want dan is het niet vanuit kracht. Nu wel.
Ja, precies. Zeker. Hele mooie. Ik wil nog heel klein beetje doorpakken op de revolutie waar we nu zitten. Je zei al van, hey, ik gebruik bepaalde modellen altijd om te kijken van waar zitten we in de adaptiecurve.
Ja.
Waar zitten we in de adaptiecurve?
We zitten nu in het stuk, dat is de derde kolom van de hype cycle, dat de desillusie groter wordt. Want de hype is alweer een aantal jaren, het hoogtepunt is voorbij. En nu gaan mensen het dus implementeren in een bedrijf. En dat geldt voor alle bedrijven. Dan merk je dat er best wel veel weerstand is. En er is vaak te weinig kennis nog. En dan gaat men teleurgesteld raken. En dan dat kan leiden dat mensen het op lange baan schuiven. Dat ze denken, nou, het is niks. We wachten wel een paar jaar en dan zien we wel. Maar ik zeg, dan moet je juist doorgaan. Want het is vaak gewoon, dat is met heel veel dingen zo. Dan zonder dat je het weet, ben je al bijna bij de eindstreep. Maar omdat je dan op een gegeven moment uitgeput raakt, omdat je het licht nog niet ziet met z'n allen, stop je. Maar blijf wel doorgaan, want dan op een gegeven moment kom je op het plateau van volwassenheid. En bij AI is dat de verwachting tussen 2 en 5 jaar, dat het daar ook zit. Dus als je die stappen hebt gemaakt, dan heb je het helder en heb je het helemaal geïntegreerd in je business.
Yes.
Maar je bent daar niet op vandaag en morgen.
Nee, precies. Dus we zitten eigenlijk op een best wel cruciaal punt. Van, we zitten nog een beetje in die mist en we moeten doorbijten. Ja. Je hebt niet door hoe ver je al door de mist heen
dat
bent.
Dat is het. En vergeet niet, bij een agency kun je heel veel processen natuurlijk automatiseren. Waardoor je ook bij het maken van content, dat je met ETN bijvoorbeeld of andere applicaties, dat je dus die workflows automatiseert. Waardoor je dus tijd kan winnen, nu al. Dat is al heel goed. Alleen vaak laten ze dat ook nog liggen. Dan denken ze, ja, dat is allemaal nieuw. Maar je kunt je daar wel in verdiepen. Of je hebt iemand extern die je inhuurt die dat voor je opzet. En dan kun je echt grote stappen maken.
Ja, precies. Oké, want we zijn dus nu in. Wat is de eerste 2 fases van de hype cycle?
De eerste is de opgaande fase. Dat kan soms wel 10 tot 15 jaar duren. Dan is het helemaal buiten beeld. Komt niet in de media. Ja. Er zijn een aantal gekken die zijn ermee bezig.
Dit is eigenlijk de fase voordat ChatGPT gelanceerd wordt.
Ja. En 2022 was de hype. Dan zit hij in de tweede kolom.
Ja.
Dus dan is het, iedereen heeft het erover. En dan is het alsof het het beste is wat er ooit is gemaakt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar dan begint men voor het eerst kennis te maken met een technologie die enorm disruptief is. En daarna dan gaat hij richting het volwassenheidsplateau.
Ja,
maar dat kan bij de ene technologie langer duren dan de andere.
Oké, ja, precies. Is deze hype cycle eigenlijk precies waar je als agency je klant doorheen moet nemen?
Nou, dat is wel een goeie dat je het zegt. Want in feite wel. Want je zegt gewoon, dat was. Ja, gisteren zat ik met een advocatenbureau. Die zei, ja, we worden hier heel onrustig van, Gerard. Want wij zien dat AI kan een deel van ons werk overnemen. Ik zei, nou, ik kan jullie hier heel goed bij begeleiden. En ik zei van, jullie snappen zelf ook dat jullie cliënten zijn ook onrustig. Die hebben jullie nodig, want als je geen advocaat hebt in een arbeidsrechtszaak, dan kun je niet slapen. Ja. Ik zei, maar dat ben ik nu voor jullie. En toen was het meteen helder. Ik zei, ik kan jullie die onrust wegnemen door jullie de komende jaren te begeleiden bij die transitie. Zodat jullie misschien ook wel weer compleet nieuwe verdienmodellen kunnen gaan bedenken als advocaten. Want ik zeg, jullie zitten nu nog in het oude. Maar jullie hebben nog helemaal geen weet, omdat jullie geen zicht hebben op wat het eigenlijk echt is, hoe ermee om te gaan. Ja. En toen was het meteen al klaar. Ze gingen met een glimlach. Of ik ging weg, maar ze gingen gewoon. Ze waren eerst heel onrustig van, we maken ons echt zorgen. En toen dachten ze, ja, we hebben het vertrouwen in dat het goed komt.
Ja, precies. Ik vind hem wel heel mooi. Want eigenlijk zeg je hiermee, kap als agency met alleen maar die productie draaien.
Ja.
En ga juist die waarde laten zien dat je die klant meeneemt aan de hand door die hype cycle
heen. Ja.
En laat ze zien waar het vandaan komt, waar het nog naartoe gaat. Waarom je nu de onrust voelt versus de pijn van, ja, we hebben er wel in geïnvesteerd, maar het komt er nog niet uit terug. Als je die begeleidende factor bent.
En dan zullen ze nooit in hun hoofd halen om naar een concurrent te gaan. Nooit. Want jij bent namelijk veel meer dan zelfs een stratege. Je bent gewoon een echte gids.
Ja,
precies. En die laat je niet los. Want dan denk je van, ja, maar dan weet ik niet meer te navigeren.
Ja, precies. Oké. Vind ik een hele mooie om een beetje mee te eindigen. En ik eindig altijd met de grote vraag van, hey, wat zou jij een agency leider adviseren die nog een beetje moeite heeft om de AI-revolutie door zijn eigen bureau heen te laten gaan?
Nou, dan zou ik zeggen, ga dat gewoon kwetsbaar op tafel leggen. Dat je dus dat je zelf die onrust ook voelt. En dat je dan ook zegt, jongens, we moeten aan de slag. We gaan er een hele dag voor vrijmaken. En dat je dan het ook zo brengt van, jongens, we kunnen net doen alsof het er niet is. Maar dan is het voor iedereen eindoefening. Want uiteindelijk, maar dat zijn vaak jongeren die in zo'n agency zitten. Dus niemand wil stoppen. Maar het begin is even gewoon kwetsbaar zijn. En ook echt zeggen van, we moeten een actie ondernemen. Maar dan wel op een manier dat het, ik zeg altijd, het is eigenlijk spelend leren. Je bent aan het spelen, je hebt lol met elkaar en ondertussen ben je ook aan het leren. Het hoeft niet een zware tocht te zijn.
Nee, precies.
Want dat ziet men vaak in het begin wel zo.
Ja, precies. En zie je ook dat sommigen er een zware tocht van maken?
Ja, omdat het dan dat ik ook, dat is niet alleen bij agencies zo, maar dan hebben die directeurs iets, het moet gebeuren, want anders gaan we eraan. En maar dan zit er zoveel urgentie achter. Maar wat ik zei straks ook, je moet niet vanuit angst gaan opereren, want dan gaan mensen nooit vernieuwen.
Juist.
Want ook al zien ze het, dan zijn ze gewoon verstart door de angst. Dus dan gaan ze zich waarschijnlijk, dan gaan ze vluchten. In plaats van dat ze in actie komen.
Juist, dus kwetsbaar opstellen. En niet uit angst die revolutie doormaken.
En nu zeg ik ook wel dat nu is er nog volop tijd. Maar wacht je tot 2027, ja, dan wordt een ander verhaal. Als je dan al moet beginnen, dan heb je waarschijnlijk minder marge op je producten. Klanten accepteren niet meer dat je dezelfde prijs betaalt. Nu kan het zijn dat je, als je de processen optimaliseert, dat je meer marge pakt. Klanten die weten dat niet. Dus je hebt meer geld om te investeren in het nieuwe. Dus je kunt de medewerkers meer vrije tijd gunnen.
Mm-hmm.
Gun ze dat ook. Ga niet denken, we gaan meteen extra omzet draaien. Het is allemaal mooi om te denken, dan hebben we een nog beter omzet. Of in ieder geval meer marge. Maar dat je zegt, nee, die marge gaan we gebruiken, extra marge, om nu te innoveren.
Juist. Heel duidelijk.
Ja.
Nu is het moment. Kwetsbaar beginnen. En niet uit angst je alles doorduwen.
Dat is hem, Fabian.
Heel goed. Heel erg bedankt, Gerard.
Graag gedaan.
Yo. En voor de luisteraar, tot de volgende.